In de Spreker podcast vind je verhalen van inspirerende denkers en doeners die de toekomst op een positieve manier willen vormgeven. Co van Gorsel gaat met hen in gesprek over actuele onderwerpen voor mens, organisatie en maatschappij.
Hartelijk welkom bij de Spreker podcast. Mijn naam is Co van Gorsel en vandaag bij mij op de bank Sanne van Pasen. Sanne is ooit... Wat is het?
Ik heb ooit wereldbekerklassement.
Sanne heeft ooit het wereldbekerklassement. Dat is iets anders dan wereldkampioen, dat dacht ik eigenlijk. Maar dat is even iets anders, maar dat maakt helemaal niet uit. Het is gewoon een top sporter ooit geweest. Ik weet niet hoe ze dat nog steeds doet. Maar is op dit moment met eigenlijk hele andere dingen bezig. Maar die achtergrond is zeker wel heel belangrijk. Sanne, hartelijk welkom.
Dank je wel, Co.
Helemaal naar Alkmaar, vanuit het donkere zuiden.
Lichte zuiden, toch?
Precies,
hoe meer zuidelijker wordt, hoe warmer, hoe meer zon, hè?
Dat is wel waar, ja. Waarom hebben we het altijd over het donkere zuiden dan eigenlijk?
Oh, die uitspraak heb ik nog nooit gehoord.
Echt waar niet?
Nee.
Oké, nou dan.
Het komt natuurlijk dat ik uit het lichte, zonnige zuiden kom.
Ja, jij was net naar het donkere Noord-Holland gegaan. En never mind, daar gaan we het helemaal niet over hebben. Hey, leuk dat je er bent. Je bent hier natuurlijk in de hoedanigheid van spreker. We gaan eens even kijken wat jij allemaal van moois doet. Want als ik het goed begrepen heb... ben jij erg wel met top performance bezig, maar heb je er gelijk de boodschap bij van zorg dat dat goed in balans is met wat jij zelf bent of je privé of hoe je het noemen wil?
Nou ja, ik heb er hele mooie uitspraak af. Tenminste, ik vind dat ze raken in ieder geval. Ik geloof heel erg in peak performance, dus geen high performance.
Ja, wat is het verschil?
Nou ja, high performance, dan blijf je gewoon als het ware streven naar steeds hoger. En op het moment dat je zelf toestemming geeft om peak performance te leveren, ga je heel erg bouwen aan een fundament. Ik zie het echt als een berg.
Ja.
Ook vanuit de topsport, het wielrennen, een berg. Het begin van de berg is nooit zo steil. Dus dat zorgt voor dat fundament, maar je werkt naar een piek toe. Het laatste stukje van die berg, dat is gewoon echt even gas geven, dus even afzien.
Ja.
Ik zie dat... in het dagelijks leven zie ik twee type mensen. Eén type die altijd gas geeft, altijd voluit gaat. Een ander type mens die gewoon niet eens voluit durft te gaan. Omdat ze altijd op de handrem zitten.
Ja. Ja.
En dan ga je naar dat doel toe, naar die piek toe. Dan werk je er heel bewust naartoe. En dan vier je die overwinning bovenop die berg. En dan ben je boven gekomen, dan staan we al boven. Dan denk je, oh wauw, ik ben boven gekomen. En dan kijk je even om je heen en dan zie ik weer andere pieken waar je ook nog heen wil.
Ja.
Alleen voordat je naar een andere piek gaat, heb je dus die overwinning gevierd en dan ga je eerst die afdaling in. En die vergeten we heel vaak in het dagelijks leven.
Ja, want het is dan een metafoor, die afdaling voor?
Ja, voor rust, voor ontspanning. Op de mountainbike is het echt fantastisch. Het is het meest vet wat er is. Dus gewoon even niets. Even genieten van die technische trails, maar in het dagelijks leven ook gewoon even het gas eraf.
Ja. Okay.
En om dat te vertalen naar het bedrijfsleven. Ik heb ook een aantal klanten van mij die naar een beurs toe aan het werken waren. En op maandag hadden ze hun wekelijkse meeting. Net nadat ze een beurs hadden gedraaid. Die meeting, die lieten ze doorgaan, waren ze er niet bewust van. Was echt gewoon een fiasco. Zelfs ruzie. Hoe kan dat? We hebben een topbeurs gedraaid en we hebben nu ruzie. En ik zei, ik snap dat wel.
Ja.
Dus jullie zijn allemaal er naartoe geleefd.
Ja.
En nu ga je dezelfde ritme weer door.
Ja.
Waarom niet even die ontspanning?
Zit je nog vol met adrenaline of zo, van die vorige dag, of weet ik het wat.
Nou ja,
van die piek.
Ja, van die piek en adrenaline. Als je voor je gevoel hebt, ik ben er, dan ga je in die ontspanningmodus. En dan komen er ineens irritaties voor je. Weet je, als je in die rust zit naar die piekmoment toe, zit je in de adrenaline. Neem je ook veel minder waar. Dan kan je ook even doorbijten. In mijn geval als topsporter.
Ja.
Ik was niet ziek. Alleen, toen ik dus in die ontspanning ging, als ik rust nam...
Ja.
En als ik veel had afgezien, werd ik dan ziek.
Ja.
Dus dan komen er ineens dingen omhoog, die al in je systeem zitten...
Ja.
Waar dan ruimte voor wordt. En of het nou mooi is of minder mooi is, het komt allemaal omhoog.
Ja, ik hoor dat wel eens, dat noemen ze dat niet een manager disease. Dat die managers dan inderdaad tijdens hun vakantie opeens hartaanvallen krijgen en zo. Is dat daarmee te vergelijken?
Ja, dat is daarmee te vergelijken.
Okay.
Omdat hun systeem niet gewend is aan ontspanning.
Ja.
En daarom kan, in mijn optiek, wil je gezond blijven performen, ook heel je leven lang. Mag je echt voor peak performance gaan, waarbij je ook echt jezelf toestemming geeft die rustmomenten in te plannen.
Ja.
En ook voordat je gaat pieken, een bewuste rustmoment inplant.
Ja, ja. We doen daarnet, want we zitten een beetje vanuit dat sportmetafoor natuurlijk dan te praten. En dat is logisch, want daar kom jij vandaan. Maar jij bent nu niet met sporters bezig, nee, maar met het bedrijfsleven, ja, of met wat
ja,
doen?
Ja, ik begeleid ondernemers en hele ambitieuze mensen, teams, om zakelijk te winnen zonder privé te verliezen.
Zakelijk te winnen zonder privé te verliezen.
Ja.
Want dat gebeurt, uiteraard, denk ik.
Nou ja, ik zie veel mensen die voor steeds maar die managers disease hebben, maar door blijven gaan.
Ja.
Nou, die komen regelmatig wel eens bij mij en dan zeggen ze: wow, ja, voor de buitenwereld heb ik alles. Financieel hoef ik me niet druk te maken. Ik heb een topbaan. Maar ik voel me niet gelukkig. Mijn team stroomt niet. Dat zie ik ook nog heel vaak.
Ja.
Weet je, het is nog niet oké. Okay. De resultaten zijn wel oké. Zijn bankrekening en dat soort. Maar innerlijk voelen ze zich niet vervuld.
Ja. En ik zat inderdaad, toen ik dat ook aan het googlen was met jou, hè, dan, ik zie ook het woord succes dan ook vrij veel voorbij komen.
Ja.
Hoe definieer jij succes? Want dat heeft hier eigenlijk mee te maken. Hè, met ja, van dat mensen dan, ik vul misschien wat in hoor, dus als dat niet zo is moet je het zeggen. Maar inderdaad heel erg bezig zijn, weet ik veel, vanuit een opvoeding of ik weet niet waarom ze dat precies doen, maar status te krijgen of macht of geld. Ja. Of,
en vaak automatisch piloot, hè?
Ja.
En gezien worden door je vader. Maar dat is iets anders. Hè? Dat is een stukje in mijn huidige werk, hè? Op dit moment werk ik en heb ik mezelf helemaal ontwikkeld in het coaching-therapeutenvak.
Okay.
Dus ik begeleid veel ondernemers en die mensen die echt hier tegenaan lopen.
Ja.
Ik werk ook heel veel systemisch vanuit de onderstroom. Vanuit jouw systeem van herkomst, ook in je organisatiesysteem zit heel veel in.
Kun je dat een beetje toelichten? Ik weet van, denk ik wel wat het is, maar wat is systemisch werken?
Nou ja, alles hoort erbij. Dus ik doe meteen zo, alles hoort erbij. En wat we heel vaak doen is, we kijken alleen maar naar datgene wat zichtbaar is, wat met onze mind zichtbaar is. Maar dat vind ik al een hele mooie om voor de luisteraar mee te nemen. Kijk, wat er in jouw lijf gebeurt tijdens een gesprek, geeft jou informatie. Dat is jouw systeem. Dus dat is ook al systemisch. Ja. Luister jij naar de informatie in je lichaam die verteld wordt.
Ja.
En systemisch ook, hè, jouw familiesysteem. Onbewust gaan we als kind dingen dragen voor onze ouders.
Ja.
Kan zijn.
Ja.
Of we hebben een enorme loyaliteit naar onze ouders.
Ja.
Maar als je dat als kind hebt gedaan, kan je daar last van hebben in je dagelijks leven. Omdat je altijd op die manier in het leven staat.
Ja.
Patronen ontwikkelt.
Ja.
Dus we zijn onbewust, of bewust misschien nu wel, want dan hoor je dit, verbonden met systemen. En daardoor word jij beïnvloed.
Ja, en door die benadering dan, jouw benadering, systemische benadering. Wat maakt je mensen dan wijzer, maar dan op een leuke manier wijzer?
Dat ze patronen kunnen doorbreken. Ook een stukje, ik zei ook altijd, doei wandelend hoofd, hallo energie in je lijf.
Ja.
Ik zie ook een stukje weerbaarheid die terugkomt. Hè. Gewoon persoonlijke weerbaarheid. Dat ze niet gaat lijden onder de situatie met een lange ei, maar gaan lijden.
Ja.
Zelf gaan lijden.
Okay. Ja.
Dus zelf die verantwoordelijkheid pakken.
Ja, want doen ze dat dan niet omdat ze dat systemische geheel niet erkennen of niet zien? Of
niet bewust van zijn.
Ja.
Dat is gewoon dat ze, Je herkent dat misschien zelf ook wel, Ko. Dat je weet dat je moet veranderen. Je weet zelfs dat het moet.
Wil je nou weer af mij roken, of niet?
Oh ja, bijvoorbeeld. Bijvoorbeeld. Nee, maar je weet dat het moet. Je weet zelfs hoe het moet, maar je doet het niet.
Ja.
En heel vaak worden we zo onbewust weer in een dynamiek getrokken.
Ja.
En dat kan dus, hè, omdat we dus onbewust ook in een patroon van vroeger wordt geactiveerd.
Ja, ja.
Maar ook binnen bedrijven en organisaties. Binnen een organisatie hangt ook een systeemenergie.
Mm-hmm.
Dus iedereen kent het wel. Je komt ergens binnenlopen en dan denk je, hier wil ik wel graag werken.
Ja, ja.
Of dat je denkt, hier wil ik absoluut niet werken. Jeetje mine man, ik wil hier eigenlijk niet in zaken mee doen.
Ja.
Maar ik heb hier toch een afspraak.
Ja.
Dat je meteen een onderbuikgevoel hebt. En dat zegt al iets over het systeem. En het kan ook zo zijn dat jij misschien in een rol zit en dat die rol nog besmet is van je voorganger.
Ja.
En dat je onbewust gedrag vertoont waarvan je denkt, hoe kan ik dat nou doen? Dat hoort helemaal niet bij mij. Maar dat toevallig die rol daarmee besmet is.
Ja. Dat mensen je al zo gaan zien, terwijl jij dan nog niet eens was.
Ja, of dat jij onbewust er automatisch instapt. Je wordt als het ware zo erin gezogen. Terwijl je denkt, zo ben ik helemaal niet. Ja. Maar toch gebeurt het.
Ja. Hey San, maar hoe doe jij dat dan? Want ik hoor een aantal dingen. Hè. Je zegt ook met coaching, daar kan ik me wel van alles bij voorstellen. Ja. Want het is bijna therapeutisch wat je zegt. Dat zie ik dan op één heel goed gebeuren. Maar wat breng jij als spreker dan ten tonele? Want dan sta je voor een keynote van 3 kwartier of zoiets.
Vaak iets langer. Maar wat ik waar ik gewoon heel erg blij van word, is een co-creatie met de klant.
Okay.
Dus ik ga vaak in het gesprek. Wat is de intentie? Ja, jullie willen graag een lezing over veerkracht of over samenwerken of over omgaan met weerstand. Of wat het thema ook is. Ja. Hè? Ja. Die ook veel met de sport raken. Maar dan ga ik ze in gesprek van, wat wil je nou dat het publiek ook ervaart?
Ja.
En waar ik echt voor sta is om als spreker het publiek letterlijk en figuurlijk in beweging te brengen. Dus dat ze ook letterlijk iets gaan ervaren in plaats van dat ik alleen maar zend.
Ja, je staat niet 3 kwartier achter een katheder en een beetje ballend.
Nee. Ik vind het fantastisch als het publiek ook letterlijk dingen gaat ervaren. Dus ook wat ik zei net al, de term wandelend hoofd. Ik geloof erin dat ook informatie veel beter blijft landen als je het ook echt gaat voelen in je lijf.
Ja.
Dus ik doe oefeningen. Ik kan systemische oefeningen doen of andere oefeningen. Een stukje omgaan met weerstand. Ik laat ook mensen wel zoiets met een blinddoek doen.
Maar pik je er dan een paar uit om dat voor te doen? Of laat je echt die hele zaal dan?
Beide. Ja.
Want, is er dan een grens aan het aantal mensen wat je in zo'n zaal dan kan...
Handelen? Nou, met...
Ik wou zeggen minnen, maar dat is wel heel...
Weet je, het is een beetje afhankelijk van wat de essentie is van de lezing. Het is natuurlijk, ik kan niet 200 man met een blinddoek door de zaal heen laten lopen.
Precies, ik begon...
Het is ook afhankelijk hoe de zaal eruit ziet.
Ja.
Ik ben behoorlijk echt flexibel, maar dan is het ook weer een verhaal. Hey, wat doe je met geluid? Wat doe je met dat soort dingen? Maar als je met zo'n grote groepen bent, doe je andere simpele oefeningen waarbij ze met elkaar kunnen verbinden.
Ja.
Die vind ik gewoon wel echt essentieel.
Maar dan komen ze wel van die stoelen af, waarschijnlijk.
Oké. Ja.
En dan komt jouw achtergrond als sporter dan wel weer wat misschien naar voren, of niet?
Ja, dat is misschien wel leuk om te vertellen. Kijk, ik gaf tijdens mijn sportcarrière, ik heb veldrijden, mountainbiken gedaan, wielrennen. En ik gaf veel mountainbike clinics. En tijdens die mountainbike clinics kon ik aan lichaamstijl zien... Ja, dat vertelde mij informatie over hun persoonlijkheid. Ook over hun persoonlijkheid, maar ook waar ze tegenaan liepen in het dagelijks leven.
Oh ja?
Ja, ik kon dus zien tegen welke patronen loop jij tegenaan.
Maar dat zie je in hun houding?
Ja, in hun houding. Als ik dingen uitleg en dat de een dat wel doet, de ander dat niet doet. Dus we hadden net in het voorgesprek ook over dat jij zei, je hebt bepaalde type mensen... Die spelen een bepaald muziekinstrument.
Ja, klopt. Bassisten zijn heel andere types dan solo-gitaristen.
Dus dat zegt ook al iets over de type mens. En ik zag dat dus zeg maar met de lichaamshouding op de fiets. En ook een stukje als het spannend werd. Van hoe ga je met die spanning om? En waarom kan de een dat wel, de ander dat niet? En ik ben dat dus zo helemaal gaan zien en gaan ervaren. Op een gegeven moment ging ik vragen stellen. En zei ze, hoe weet je dat?
Ja.
En van daaruit is mijn passie ook, ik vond het heel erg leuk om clinics te geven, maar ook dat die ervaring erbij zit. Ik denk, ik kan het jou wel uitleggen hoe je met weerstand omgaat, hoe je met spanning omgaat, hoe je met optimale performance omgaat. Maar als jij het hier alleen maar begrijpt, wil niet zeggen dat je het echt met hart en ziel snapt.
Ja, het incorporeren, dat is nog wel
iets anders. Ja, het belichamen, het echt letterlijk ervaren. Ja. En ik vind het is natuurlijk een illusie om dat in één lezing teweeg te brengen.
Ja,
maar als je daar wel een zaadje bij kan laten planten. Ik zie gewoon dat er veel te veel mensen in hun hoofd leven. En dat is hetzelfde, daar komt mijn verhaal ook vandaan. Ik combineerde een topsportcarrière. Ik woonde vanaf mijn 17 op kamers. Ik runde mijn eigen team. En ik deed een master, een universitaire opleiding.
Heb je afgemaakt ook?
Die heb ik afgemaakt.
Was het bedrijfskunde?
Ja, commerciële
communicatie
opleiding.
Had je nog een deel gedaan?
Ja. En ik won het wereldbekerklassement veldrijden. Dus ik hield best wel veel ballen op jonge leeftijd in de lucht. Hè. Ik was 21 toen ik dat won.
Ja.
En stond ik daar op het podium. En er stonden echt heel veel mensen voor me. Echt honderden. En het was in januari... In Hogerheide, net op de grens bij België.
Ja.
En het was veldrijden is echt ook een Belgische sport. En het Wilhelmus werd gespeeld. En ik weet nog, ik had die prijs in mijn handen. En ik stond daar met mijn, hè, mijn truitje zo, met mijn kin in die trui. Want het was zo koud. En mijn muts op mijn schouders. Muts over mijn oren. En toen hoorde ik dus het Wilhelmus. En toen besefte ik me, is dit het nou? Voelt het nu zo om het wereldbekerklassement veldrijden te rijden?
Hoe voelde het?
Ja, ik vond het gewoon, ik ben nog steeds aan het verbazen. Er is niks veranderd.
Ja.
En een andere stem zei, wat is next? Wat is mijn volgende doel? En onbewust heb ik tot dat moment in die high performance modus gezeten. Want ik was maar en universitaire opleidingen doen en mijn team aan te gunnen. En ik woonde op mezelf. En ik deed het allemaal maar. Gewoon vanuit gewoon doorgaan.
Ja, waarom was dat trouwens? Weet je dat? Ben je erachter gekomen?
Ja, ben ik achtergekomen. Ik ben daar achtergekomen. Is uiteindelijk, hè, ook daarom is mijn passie voor systemisch werk ontstaan. Ik ben destijds ook altijd heel goed begeleid geweest. En mijn vader is zeg maar in mijn puberteit, is hij een tijdje, ik zeg niet afwezig geweest, hij was er gewoon. Ik ben een boerendochter, een gezin van 4 kinderen, een mooie grote boerderij.
De oudste.
Of in ieder geval voor de buitenwereld de oudste. Ik heb een overleden broertje bij de geboorte, dus er zit ook al systemisch wat in.
Ja. Ja.
Maar mijn vader had een whiples gehad. Tijdens mijn puberteit, groep 8, middelbare schooltijd. En dat hield in voor ons thuis destijds dat papa niet in de stal, hij kon niet in de melkstal staan tussen de koeien. Want dat was met zijn geluid, met zijn hoofd, dat kon hij allemaal niet. Dus mijn moeder ging eerst melken. En ik ging heel vaak 's ochtends ook nog de stal in om even mijn moeder mee te helpen. En als wij dan aan het eten waren bijvoorbeeld, en mijn vader kwam binnen, zei mijn moeder ook, opletten, ze moest rustig zijn. Mijn vader was heel erg met zichzelf bezig. Ik kan natuurlijk niks doen, dat is logisch. Mm-hmm. Maar als kind zijnde heb ik wel onbewust gevoeld van, hey, ik wil gezien worden door jou. En ook een stukje om de situatie thuis te ontvluchten. Ik was altijd heel gevoelig. Heb ik me verloren? Ben ik me gaan verdiepen in studeren. Ik heb heel veel gestudeerd en me heel veel gaan fietsen. En dat is een uitlaatklep geweest om thuis maar niet te hoeven te zijn, maar ook als een innerlijke bewijsdrang. Ik wil gezien worden door jou. En letterlijk, letterlijk toen ik later, want ik ben uiteindelijk heel heftig geblesseerd geraakt en kwam ik ergens, ik liep echt heel erg tegen de lamp.
En hoe toen, kwam dat? Ja,
kwam? Ja, weet je, ik was heel veel dingen, ik was die 5 ballen tegelijk de lucht in aan het houden.
Ja, maar en, was dat een overstress?
Ja, het was hij overstress. Ja, gewoon, ja, dus als je iemand over stress wil hebben spreken, kan ik heel goed. Ja. Vitaliteit.
Ja.
Maar in ieder geval, ik ben gewoon over grenzen heen gegaan. Want toen ik op dat podium stond, oké, dat stemmetje, what's next? Ik ben doorgegaan. En wat, we hebben 4 manieren hoe we onze batterij kunnen vullen. Ik zei ook altijd 4 lagen op waar we moeten trainen. Is fysiek, mentaal, emotioneel en spiritueel of energetisch. En wat ik bijvoorbeeld met mijn studie deed, is als ik mijn proef, even mijn tentamens had, dan plande ik mijn rustweek in fysiek. Maar als je mentaal heel erg belast wordt, put je je fysieke systeem ook uit. En andersom. Okay, dus ik had nooit letterlijk rust.
Ja.
En ik vergat om al mijn batterijen. Ik wist ook niet eens hoe ik me energetisch kon vullen.
Ja.
Ik wist al helemaal niet mijn emoties doorvoelen. Nee, je moet de vuile was niet buiten hangen. Dus emoties voelen in mijn lijf had ik ook nog nooit gedaan. Dus doordat ik gewend was om, hey, en maar door, dus die high performance, en maar door, ga maar voor het maximale.
Mm.
Opgeven is geen optie, was mijn patroon. Mm. Niet lullen, maar poetsen. Mm. En
heb je toen die erkenning gekregen? Of werd je gezien toen?
Ik werd wel gezien, maar ja, ik merkte toen ook van, ja, maar is dit het nou?
Ja, dat was
het
misschien
ook. Dat vervulde hem ook niet.
Nee.
En toen ik uiteindelijk dus erachter kwam en weer echt mijn plek, de juiste plek innam in mijn gezin, is mijn drive voor mijn sport ook werkelijk echt veranderd.
In wat voor zin?
Ja, ik genoot er enorm van, maar dat ik niet meer per se hoefde te winnen.
Ja, nou, dat is grappig dat je dat zegt, want al lezende over jou, toen dacht ik, ik zei het net al, ik hoor dat woord succes dan ook heel veel. Hoe heb jij een definitie voor succes?
Ja, ik zeg altijd, als je eigen spelregels bepaalt, win je altijd.
Als je je eigen spelregels bepaalt, win je altijd. Ja.
Dus.
Oké.
Dus ga maar eens voor jezelf na van wat zijn jouw spelregels? En waar word jij nu zielsgelukkig van?
Ja. En laat je dan niet kisten door een omgeving of laat je oude systemen los?
Nou ja, ook bewandel je met anders pad, hè? Of zit je in die automatische piloot? Of loop je het automatische carrièrepad binnen je organisatie?
Ja.
Doe je wat logisch is, in plaats van dat je echt je hart volgt. Hier word ik blij van.
Ja.
Of je gaat geld achterna.
Ja.
Dat doen ook heel veel mensen.
Ja, zeker. Nou ja, freedom is just another word for nothing left to lose, zei Chris Christofferson. Geld is belangrijk, soms. Als je twist, je moet niet arm zijn, denk ik altijd. Maar,
wat je nu zegt, hè, je moet niet arm zijn.
Ja.
Maar ik geloof er ook heilig in dat rijkdom echt in hele andere dingen zit.
Ja, dat ben ik volkomen met je eens. Maar vertel eens.
Nou ja, we grapten straks hier al. Ik heb een eigen bos.
Vind ik wel jaloers maken.
En vanochtend ook, hè. Of gisterochtend. Nee, zondagochtend. Maakt het niet uit, jullie weten toch niet eens welke dag het is vandaag. Zondagochtend werd ik wakker en toen hoorde ik in de tuin zo piep, 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 piep. Alleen dan heel mooi. En toen dacht ik, oh, ze zijn geboren. En later die dag, ik had niet meteen gekeken, want ik zag ze niet in mijn tuin. Ik heb een hele grote tuin. Toen zag ik dus een jonge loopeentjes door mijn tuin lopen.
Okay.
En denk ik, dit is toch gewoon geluk, jongens. Als je toch gewoon die beestjes door je tuin ziet gaan.
Ja.
En dat je ze...
Achter moeders aan of zo.
Ja. Ja.
Ja. Je doet me een beetje denken aan de Sopranos. Heb je dat gezien toevallig?
Nee.
Oh, die man is een maffiabaas die helemaal ontroerd wordt doordat er eentjes in zijn zwembad zitten.
Ja.
Maar ik ben het met je eens, hoor. Ik snap dat heel goed. Hey, hoe doe je dat? Je gaat dan een lezing houden. Je zegt, oké, ik ga altijd in overleg met de opdrachtgever. Ik hoor dat je het tijdsverhaal ook nogal dat het flexibel is. Of hoe lang ze dat willen hebben. Als je klaar bent en een applaus zwaai, dan gaat ze aan. Wat hebben ze dan opgepikt?
Sowieso hebben ze een dosis energie gevoeld. Dat is wat ik sowieso altijd terugkrijg. Ja.
Jij lijkt me wel een beetje een vrolijk type.
Daar ben ik helemaal niet. Ik ben helemaal niet vrolijk. Nee. Maar ik breng dat sowieso. Een energieboost, dat sowieso. Maar het publiek heeft ook ervaren dat ze met kleine veranderingen het verschil kunnen maken.
Oké.
En ook dat het om aandacht, verbinding gaat. Ook het is afhankelijk met welk thema.
Hoe zit dat verbinding in elkaar? Want daar ben ik toevallig altijd in geïnteresseerd.
Ja, waarom ben je erin geïnteresseerd?
Nou, omdat ik denk dat ik ben ondertussen een oude crumpy old man aan het worden. Die erg zagrijnig wordt van de anno. Er is een woord voor anonimiteit. Het is niet anonimiteit, maar dat we gewoon niks meer met elkaar lijken te hebben. Weet je wel? Ja, ik doe mijn uiterste best in mijn eigen buurt of weet ik veel wat. Ja. Mijn werk. Maar dat ik het gevoel heb dat zoveel mensen verbinding meer voelen. Nee. En dat daar ook al die ellende van het extremisme en zo.
Nou ja, maar daar ben ik het heel mee eens. En dat is ook wat ik bij heel veel organisaties zie. Van denk je, ja, kennen jullie elkaar wel echt?
Nou, bijvoorbeeld.
Hebben jullie het gesprek wel gevoerd waar het echt om gaat?
Ja.
En dat is ook...
Maar hoe doe jij dat dan?
Doe? Nou ja, weet je, ik laat heel vaak begin ik al met een oefening. Maar dat is afhankelijk van welk thema en vraagstuk het intentie is van de opdrachtgever.
Ja.
Laat ik ze met een vraag met elkaar verbinden. En wat ik dus doe, is een niet reguliere vraag. Een vraag die gestoeld is aan mijn verhaal. Ook een vraag die vaak met peak performance te maken heeft. Dus het kan zo zijn van, hey, deel eens die ander. Stel voor dat alles kan. Jouw mooiste droom die je graag zou willen realiseren. En ik geloof in smooth dromen. Dus smooth staat voor simpel, meetbaar, onrealistisch, onacceptabel, tijdsgebonden, hilarisch.
Hilarisch.
Ja, dus of ik laat die met elkaar delen. Of ook het stukje wat ik heel vaak doe is... Ja, hey, deel maar eens even met de buurvrouw of buurman van... Ja, ontmoet elkaar maar eens echt en deel maar eens... Hoe zit jij hier nu bij?
Ja.
Alleen al die vraag.
Ja.
En wat is jouw intentie voor vandaag?
Ja.
Dus zicht eraan wat ze aan het doen zijn, maar dat ik ze met elkaar laat delen. Ja. Maar dan niet met de buurvrouw of buurman waar ze langs zitten, waar ze mee zijn gekomen. Dus zo heel vaak. Die kennen ze al.
Ja.
Degene die achter hun zit of die voor hun zit.
Ja.
Ik heb ook nooit een oefening die ik doe, dat ze gewoon echt random iemand moeten gaan pikken. Maar dat is afhankelijk hoe groot die groep is.
Ja. Ja.
Waarmee we aan de slag gaan.
Ja.
Maar het gaat echt om die verbinding. Weet je? Ben jij in staat om die ander echt te ontmoeten op een andere laag?
Ja. Is dat nou ook iets wat dan voortkomt weer uit jouw... Ik spring van de hak op de tak, hoor. Maar uit jouw sportverleden? Was dat toen ook... Want dat is vrij individualistisch,
ja.
Hè?
Dat, ja. ik denk ook wel dat ik daarom vrij jong ben gestopt. Okay. Ik zat heel veel aan tafel en dacht ik, ja, is dit nou hier het enige waar we hierover kunnen hebben over om over het fietsen te praten? Ja. Ik voelde altijd zoveel meer in het leven.
Ja. Ja.
En ik geloof echt, weet je wel, die verbinding van ben je in staat om die ander echt te ontmoeten achter alle maskers. En op het moment dat jij ook als leidinggevende in staat bent om jouw medewerkers echt te ontmoeten achter alle maskers en zelf alle maskers af te doen, dan krijg je zoveel meer voor elkaar in je team, ja, in je organisatie.
Ja, want als je dan nou samen moet vatten, Sanne, wat je doet, ik snap namelijk nu heel goed je verhalen ook, hè, vanuit jouw persoonlijke tocht ook wel. Als je dat nou in drie thema's moet verpakken, wat jij doet voor bedrijven. Waarom moeten we Sanne van Paasen hebben?
Wat zijn de kaders van thema's? Je moet mij hebben als je publiek letterlijk en figuurlijk in beweging wilt brengen. Dus hè, die verbinding, die energie.
Ja.
Dat je de ander ook echt gunt om de ander te echt te ontmoeten achter al die maskers.
Ja, want dat leidt tot betere samenwerking straks in het bedrijf. Als
ja,
jij
nou, dat zorgt ervoor dat er vanuit de onderstromen, je hebt altijd een onderstroom in organisaties. Dat is datgene wat niet zichtbaar is. De bovenstroom, dat is wat zichtbaar is, wat meetbaar is. En door die maskers af, door die verbinding, komt die onderstroom makkelijker boven tafel.
Ja.
Heb je geen angstcultuur, zijn makkelijker dingen bespreekbaar. Kan je sneller keuzes maken? Kan je sneller je mensen mee in transitie meenemen? Dus die gaat daar over. Okay. Ja, het stukje waar ik ook gewoon heel enthousiast ben, hè, over een stukje vitaliteit, ja, werkdruk, werkplezier.
Ja.
Dat zijn ook echt mijn tegen.
Ja, want kun je ze ook inderdaad tips geven? Want ik snap nu pas eigenlijk wat het verschil is tussen wat je zei, peak performance en
high performance. Ja. Dat kan dus ook over de persoon, kan als organisatie of als op de individu.
Ja, want ik kan me heel goed voorstellen dat best een probleem is bij een hoop mensen.
Dat, ja, ik zie dat, ja. Ja. Ik zie dat heel veel. Ik kreeg van de week nog een berichtje van iemand had mijn boek geschreven. Ik heb het boek geschreven, Het leven, dat is pas topsport. Dan gaan we hier ook mee aan de slag.
Ja.
En die man die zei letterlijk van, Sanne, hey, ik heb nu je boek geschreven. Echt super waardevol. Ik heb er veel uitgehaald. Ja. Maar hoe ga ik hiermee om? Als je leidinggevende bent binnen een high-performance organisatie, die alleen maar stuurt op volgende targets. En als een target niet op groen staat, dan gaan we op dat target weer werken tot die groen is. En dan gaan we naar degene die rood is.
Ja.
Maar jij zegt peak performance. Jij zegt totaal iets anders.
Ja.
En ik voel die wel. Want we zitten elke keer op datgene wat niet goed gaat, moeten we focussen.
Ja. Ja, dus dat is ook de kunst van het ontspannen dan, als ik je goed vertaal?
Het kunst van het ontspannen, die onderstroom wat ik net overdeel, die is essentieel.
Ja.
Ik geloof in supercompensatie.
Supercompensatie?
En supercompensatie is vanuit de topsport, waarbij je dus voor een heel belangrijk moment eerst even rust neemt om vervolgens volle bak te kunnen pieken.
Oh ja, dat je niet overtraind aan de start komt. Ja. Zo, dat is het werk.
Ja.
Oké. Okay.
Ja.
Hey, en wat ik ook belangrijk vind, maar dan vul ik het in, je antwoord. Je hebt steeds ook over de balans, zeg maar, tussen werk en privé.
Ja, ik vind dat ik hou nooit van die termen, maar dat is de bulkterm. Ja. De balans, zakelijk winnen zonder privé te verliezen. Dus ik kan jou heel goed op scherp zetten. Hey, wat zijn jouw spelregels? Waar word jij nu blij van?
Ja.
En waar ik ook heel blij van word, is omgaan bij weerstand, omgaan bij verandering.
Oh ja.
Daar kan je ook hele mooie ervaringsoefeningen mensen letterlijk laten ervaren. Wat gebeurt er nu bij weerstand?
Ja, ja.
Wat gebeurt er met jouw tone of voice als jij als leider spanning ervaart? Als jij er niet achter staat?
Ja. En ze moeten jou dus ook inhuren, denk ik dan. Als er moet, weet ik veel, een of andere turnover of weet ik het, fusie.
Samenvoegen,
dan weet je al dat de weerstand altijd er wel is. Dan zouden ze met jou een leuke spreker hebben. Aan jou een leuke spreker hebben.
Ja. En weet je, eigenlijk doe je dan met spreker tekort. Want ik breng jou echt in beweging, laat je dingen ervaren.
Ja.
Dus ik zou zeggen, als jij gewoon suf wil blijven zitten en jouw medewerkers eigenlijk maar gewoon dood wil laten bloeien, zeg maar, moet je mij niet boeken.
Ja. Ja. Nee, duidelijk. Nou ja, oké, dan boeken we je niet.
Ja, kan ook, hè. Ik zei straks, hè, ik wil niet doodgevonden worden onder een systeemplafond.
Nou, daar heb ik straks dan nog een vraag over, maar over het systeemplafond en dood. Maar waarom doe jij dit? Ja, eigenlijk heb je dan een hele rare carrière, hè, als topsporter. Want ook op de middelbare school ga je dan toch altijd mist in, of niet? Ja, of de mist in. Ik ken hier in Alkmaar, hebben ze dan zo'n school waar ze bijvoorbeeld dat toptalent van AZ allerlei aparte trajecten geven. Had jij dat ook?
Nee.
Dus het was gewoon bij jou gewoon en niet zeuren.
Nee, Ja, zo ben ik ook opgevoed. Ja. Ja. Maar jij vraagt waarom ik dit doe. Jij bedoelt ook als spreker.
Je hebt zo'n carrière achter de rug. Ik weet niet hoor. Je hoort wel eens mensen dan, hè, die stoppen dan op hun 32e met voetbal en die vallen dan in een enorm gat. Of je bent heel lang gedreven geweest.
Nou, weet je wel, ik kwam er zijn wat ik straks deelde over met mijn vader. En ik ben heel erg heftig geblesseerd geweest, 1,5 jaar. En ik kwam toen weer terug op het hoogste niveau. Maar die 1,5 jaar is echt een zwart gat geweest. Ziet als een fysieke burn-out.
Ja.
Depressief. Nou ja, weet je, gewoon als jij fysiek... mijn sport was mijn grootste hobby. Ik had op dat moment, was ik afgestudeerd. Dat is mijn grootste fout, dat ik afgestudeerd was. Ik had gewoon nog een andere studie moeten gaan doen. Want dan had ik mentale afleiding.
Ja, ja.
Maar ineens werd mijn grootste passie mijn beroep. Ja. Dus de druk ging omhoog.
Ja.
En na 1,5 jaar gerevalideerd, kan ik je vertellen, dan leer je wel heel veel over jezelf. En toen kwam ik weer terug en toen voelde ik echt van... Ja, maar het draait niet om winnen. Is dit nu echt datgene wat mij gelukkig maakt? Het winnen, het beste zijn? Ja. En ik weet nog goed, dat was bij een wedstrijd... Mijn eerste wedstrijd na mijn blessureperiode. En toen voelde ik... Heel veel mensen in het dagelijks leven lopen hier ook tegenaan. Dat ze het niet vervuld zijn met datgene wat ze doen. Die voor de buitenwereld succesvol zijn. Voor de buitenwereld hebben ze het heel goed voor elkaar. Maar diep van binnen voelen ze... En toen wist ik... Ik wil dit werk gaan doen. Ik wil het werk wat ik nu doe. Ik noem mezelf peak performance coach. Wil ik gaan doen. Maar ik had helemaal geen opleiding. Ik heb een commerciële opleiding gedaan. En ik geen werkervaring. Uiteindelijk ben ik gestopt. En heb ik dus 2 jaar gewerkt. Nu doe ik alleen maar leuke dingen.
Ja.
Dan verdien ik ook mijn geld.
Ja.
En ik heb dus toen 2 jaar... dat ik heb gewerkt, heb ik ook opleidingen gedaan. En ik ben toen nooit meer gestopt met leren. Dus ik ben me helemaal gaan verdiepen in het coachingsvak, het therapeutenvak, het systemisch werk, het energetisch werk. Dus dat ik op al die lagen, ook straks zei, mentaal, fysiek, emotioneel, energetisch kan werken. Want ik geloof pas dat je duurzame veranderingen maakt als je ze allemaal meeneemt. Want het mentale spel kan wel, maar dan, dat is niet duurzaam.
Nee, oké, maar dat doe je nu. Hartstikke goed. Maar wat is de lol ervan? Voor jou, bedoel ik. Dus jij, ik snap het doel wel. Maar...
Wat het lol van mij is.
Word jij er blij van?
Ja, ik word heel blij van. Ja? En vooral de manier. Weet je, kijk, ik deelde het straks hier al op kantoor. Weet je, ik ben 1,5 jaar geleden moeder geworden. En toen heb ik me wel even achter de oren gekrapt. Wil ik nog steeds op het podium staan?
Ja.
Wil ik wel überhaupt spreker zijn? Toen was mijn antwoord nee. En toen dacht ik, ja, nee. En ik heb recent weer een eigen event gegeven... En toen voelde ik, ja, dit is wat ik te doen heb. Maar wat ik miste, ik kom daar niet om te zenden. Ik kom om een beweging te creëren. Dus waarom ik doe wat ik doe, waarom ik graag dus bij bedrijven langskom, is dat ik een beweging, ik wil een verandering laten plaatsvinden. Dus daarom dat ik ook voor die co-creatie wil gaan en niet zomaar komen zeggen, oké, dit is mijn talk.
Ja, daar ben ik dan en tot ziens. Ja,
weet je wel, leuk geïnspireerd, doei.
Ja.
Nee, ik wil dat er een zaadje is geplant bij de luisteraars, bij het publiek, waarvan ze denken, oké, hier moet ik iets mee, ga ik ook echt mee aan de slag.
Ja.
En ik doe dus ook heel vaak dingen mee in het voortraject en natraject, zodat die transitie ook echt in gang gezet kan worden.
Want dus... dat kan dus inderdaad ook. Ze kunnen jou inhuren als spreker, maar er kan ook een vervolgtraject mogelijk
dat
komen.
En het kan, wat ik heel vaak ook doe, is een stukje vooraf, zeg maar, met een video of iets dat mensen geprept komen.
Nou,
en dan geef ik, zeg maar, de organisatie mee. Oké, op deze manier kan jij de deelnemers preppen.
Ja.
Ik ga ook meekijken, hoe doen jullie dat? En daarna dan ga ik ook meekijken. Oké, wat doen jullie hier daarna mee? Want het is leuk om even zoiets te organiseren. Maar heb je geen bal aan, man?
Ja. Ja.
Maar hoe zorg je voor die duurzame verandering binnen je bedrijf?
Ja.
Dus soms maak ik nog iets voor de deelnemers erna. Of ik doe een briefing geven aan het managementteam. Of een briefing geven aan de leidinggevende die met team aan de slag gaan. Dat is afhankelijk. Maar ik wil niet dat er, weet je, ik wil niet dat er zomaar een spreker ingeschakeld wordt om even iets goeds te doen voor de mensen. Nee, ik wil verandering.
Ja.
En omdat ik dat zo voel, dat is waarom ik dat doe. Ik wil verandering faciliteren.
Ja. En niet alleen... daar word je dus wel blij van.
Ik
word
blij.
We hadden het over jouw topsportcarrière. Je wilde graag gezien worden. Je wilde graag tot die erkenning.
Ja. Ik wil dat een ander bij zichzelf thuis komt. Ik heb het gevoel dat ik afgelopen jaren thuis gekomen ben bij mezelf.
Oh ja.
En ik geloof ook al, dat is altijd weer een reis, zeg maar, hè?
Ja.
Maar ik wil dat jij alle anderen die ik ontmoet, dat ze thuis komen bij zichzelf. Dat is echt een uitspraak die ik heel vaak hoor. Oh, het is eigenlijk niet zo moeilijk, hè, Sanne. Nee. Als je heel dicht bij jezelf blijft, dan is het niet zo moeilijk.
Nou, dan moet je jezelf kennen.
Moet je jezelf kennen.
Of met jouw hulp leren kennen.
Nou ja, ik ben niet de Holy Grail, weet je. Ik wil je er graag bij helpen, ik met jou resoneer.
Ja.
Maar ja. Je moet jezelf leren kennen. Je moet bewust worden. Het is essentieel dat je geen wandelend hoofd bent, maar ook waarneemt wat gebeurt er in je lijf.
Ja.
En juist in organisaties die in verandering zijn, in de huidige maatschappij, zitten we heel veel in ons hoofd.
Ja, je laat ze thuiskomen.
Ja.
Mooi. Terug naar het systeemplafond en de dood.
Ja, ik laat ze thuis komen, maar levend?
Nee, dat was afgesloten. Is dat nu een nieuwe vraag?
Ja, weet ik. Maar ik moest even, ik laat ze thuis komen levend. Nu gaan we het systeemplafond en de dood. Ja, go. Oké, mooi overgang dit.
Ja, toch? Ja, we moeten het ooit afsluiten. Want
ik ben benieuwd naar je afsluitende doodvraag.
Nou ja, ik denk, dat vraag wat aan iedereen. Het is een beetje morbide, snap ik ook. Maar het gaat over het leven en... laat ik niet veel zeggen. Je rijdt hier weg, nou ben je met de trein. Maar stel nou, je valt uit de trein of weet ik het wat, gaat helemaal mis.
Ik ga dood.
Nou ja, of ging je maar dood. Je wordt wakker onder een systeemplafond.
Ja.
En dokter Oetke die zegt, nou mevrouw Van Paas, het is echt heel vervelend. Maar dit wordt niks meer. Maar u heeft nog een half uur te leven. Dus succes. Wat denk jij dan?
Als ik zeg maar nu hoor dat ik een half uur te leven heb.
Ja.
Breng mij dan in dit geval dat we hier in Alkmaar zitten, maar naar zee toe. Dan wil ik nog even een half uurtje bij zee zijn.
Ja.
En bij ons thuis in het bos.
Ja. Maar heb je dan een fulfilled life?
Oh, dat bedoel je. Dat is jouw vraag.
Heb je spijt?
Nee. Op dit moment... ik heb sowieso geen spijt van de dingen in mijn leven. Ik ben echt op dit moment een heel blij mens. Dat ik me ook wel eens afvraag, wat wil ik nog meer? Ik ben vooral dankbaar. Ja, dankbaar. En ergens voel ik zou nog iets meer in het buitenland willen zijn. Als jij nu deze... Ik ben echt even aan het voelen, ik zou meer in het buitenland willen zijn.
Om?
Daar zijn we ook al mee bezig, om een vakantiehuisje, om meer dan vakantiehuisjes.
De zon in of zo? Of natuur in? Of?
Ik heb het over peak performance. Ja. En ik droom er sowieso nog van om een berghut te hebben.
Oh ja.
En waar ik dus, in plaats van dat ik dus naar het bedrijf te kom, naar het bedrijf als mensen naar mijn berghut komen en van daaruit een experience beleven.
Ja.
Al moet ik wel zeggen dat dat volgend jaar ook al wel gaat gebeuren. Dan heb ik nog niet de berghut. Okay. Maar, en we zijn met een huis in Portugal bezig, dus de zaadjes zijn al gepland. Maar als ik dus op dit moment dood zou gaan, dan mist het buitenland nog in mijn verhaal.
Ja. Ja, maar je kan dan wel terugkijken op tevredenheid. En je hebt een hoop gepresteerd natuurlijk. Dus, ja.
Zei nu dood neervalt, Ko?
Ik ben vorige keer zelf geïnterviewd. Hè? Dus,
dat hoef je nou niet te antwoorden, wil je zeggen.
Nee, dat ben ik ook. Daar heb ik zeker wel mijn bedenkingen. Maar ik riep toen van ik kan mezelf in de spiegel aan blijven kijken. En ik heb gewoon geluk gehad. Ik heb een prachtig leven. Dus,
denk je dat het geluk is?
Nou, dat is een mooie vraag. We hadden het al afgesloten, hè? Nu eigenlijk maar niet eens. Maar nee, dat denk ik eigenlijk niet. Nee. Het is ook vaak een kwestie van keuzes durven maken. Maar volgens mij ga jij ze dat vertellen allemaal. Die
nou ja, ik geloof namelijk niet in geluk, weet je wel.
Ja, ja.
Weet je, geluk is... Dat is net alsof ik hier een muntje omhoog gooi en dat is geluk.
Ja.
Ik geloof veel meer in dat we nog meer die verantwoordelijkheid kunnen pakken over ons eigen leven.
Ja.
En het doe je dat niet één keer per jaar, maar doe je dat iedere dag.
Ja.
Ieder moment.
Ja. Ja, dan moet je dan ook bewust zijn van het leven. Hè? Ja. Je zijn.
En ben jij dader of ben jij slachtoffer van een situatie?
Precies. Ja, of is het eigenaarschap bij jou hoog in het vaandel? Ja. Ja, ja, ja. Hey, San.
Dankjewel, Ko.
Ja, dat ging ik zeggen. Hartstikke bedankt voor het interview.
Het duurde te lang.
Ik vond het heel inspirerend. Ik zie dat helemaal gebeuren met jou. Moet je wel het bos uit. Dat is misschien weer een beetje jammer voor je.
Maar ze mogen ook naar mijn bos komen. Dat
zou natuurlijk helemaal
mooi zijn. Dat is ook tof. Ja. Dus je kan met mij alle kanten op.
We gaan het nog kaders geven. Hey, ja. Hartstikke bedankt. En straks een goede terugreis richting het
zonnige zuiden.
Het zonnige zuiden.
Lichte zuiden.
Lichte zuiden. Dames en heren, dit was de Spreken Podcast. En wij zijn de volgende week weer met hopelijk weer zo'n inspirerende spreker. Tot kijk.
Jullie hebben toch alleen maar inspirerende sprekers?
Ja, alleen maar inspirerende sprekers.